Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 98 en de versen 1 en 2, zingt een nieuw gezang den Heere, en hij heeft gedacht aan zijn genade, 1 en 2 van 98. luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit twee schriftgedeelten. Allereerst het kerstevangelie uit Lucas 2 vers 1 tot 7, wat ook de tekst voor de prediking is. En daarna Jesaja 9 de versen 1 tot en met 5. Vervolgens doen wij belijdenis met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen daarna de lofzang van Zacharias. Lof zij den God van Israël, de Heer die aan zijn hererfvolk dacht. Wij noemden nu Lucas 2 vers 1 tot 7, Jesaja 9 vers 1 tot en met 5, daarna de geloofsbelijdenis van Nicea en vervolgens de lofzang van Zacharias vers 1.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was, en ze gingen alom beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad, en Jozef ging ook op van Galilea, uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden en met Maria, zijn onbetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem lieden geen plaats was in de herberg. Jesaja 9, van 1 tot 5. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degene die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hun schouders en de staf degene die hem dreef, heb gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten. Toen de ganse strijd, degene die streden met gedruis geschiedde, en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Dan lezen we nog de geloofbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, alle zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan naar de schriften, en opgevaren ten hemel, en hij zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Zoeken we het aangezicht van de Heere om zijn zegen achter te smeken. Heere die in de hemel woont, past ons allereerst uw naam, ootmoeder, dank te zeggen, dat u ons een dag geeft, dat we stilstaan bij dat grote heilsfeit, dat gij van eeuwigheid al gedachten des vredes hebt gehad over verloren zondaren, en dat gij vanuit uw hart, o God in de hemel, dat heilsplan hebt geopenbaard in het zenden van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat hij ons vlees en ons bloed heeft aangenomen, dat hij mens geworden is, omdat wij mensen diep gevallen zijn. En omdat wij mensen u van uw eer hebben beroofd en uw beeld hebben geschonden. En dat gij toch uw recht terugeist van ons mensen. En dat wij dat niet meer kunnen geven. Dat u dat nooit op zult eisen van een dier. En dat u dat nooit op zult eisen van een engel, maar dat u dat opeist van een mens. En wel een mens die rechtvaardig is. Maar dat gij ook geen afstand neemt van de straf die wij op ons hebben geladen door onze zonden. Maar dat gij zelf vanuit uw ondoorgrondelijke eeuwige wijsheid uw Zoon naar deze aarde gezonden hebt en dat het woord vlees geworden is. Dat u, o Heere Jezus, de menselijke natuur hebt aangenomen en een dienstknechtsgestalt hebt aangenomen. Dat u al uw heerlijkheid hebt afgelegd in de hemel en zo naar deze aarde bent gegaan en neergedaald bent in de moederschoot van Maria. Om uit haar geboren te worden, zoals we net ook vanuit de profetie hebben gelezen, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En Heere, dat is het wonder dat Gij hem als het brood des levens hebt neergedaald, neergelegd op deze aarde. En Heere, nu smeken we u en wij bidden u om een nieuw hart. Of Gij ons toch een hart wil geven dat u zoekt te kennen. En dat wij ook in ontdekking van zonde en schuld toch behoefte krijgen aan een zaligmaker. En dat uw dienstknecht ertoe verwaardigd mag worden om, net als de engel des Heren, het te verkondigen, ziet ik, verkondig u een blijde boodschap die al de volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. En Heere, dat nu persoonlijk ook geadresseerd te krijgen, die boodschap in ons hart, door het werk van de Heilige Geest, zodat wij ook persoonlijk mogen ervaren wat het is om vanuit die adventsverwachting Christus in ons hart geboren te krijgen. En dat Hij daar koning is. En dat we met de wijzen leren buigen in aanbidding. En met de herders leren knielen bij de kribben, Heer. En dat we door de verlichtende werking van de Heilige Geest mogen zien wie daar ligt. Dat onuitsprekelijke wonder. Maar ook welke weg Hij daar gaat beginnen. Namelijk de weg van lijden. De weg van diepe vernedering. Omdat Hij in de positie gesteld is van middelaar. Tussen God en de zondaar. En dat dan ook de weg gaat beginnen van zijn diep lijden en sterven. De weg die eindigt aan het vloekhout des kruises. Om zo de straf die ons de vrede aanbrengt, op zich te nemen. En een volkomen gerechtigheid te openbaren, de weg van de gehoorzaamheid aan uw heilige wet. Heere, geef toch dat we dat wonder voor een ogenblik mogen zien. En steeds dieper mogen zien dat uw volk en kinderen zich mogen verblijden in uw huis. Dat zij iets mogen beleven van Simeon, en die zo bij verrassing gedreven werd naar de tempel. En dat de Heilige Geest hem bekend maakte dat de tijd was aangebroken, de volheid des tijds in zijn leven. En dat hij dat kindje daar in zijn armen mocht nemen en het mocht uitzingen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. O Heere, geef toch iets van dat zien. Dat zien des geloofs. Opdat wij ons zalig mogen zien. En zalig mogen luisteren in uw huis. Gij zijt toch een God van verrassingen. Gij zijt een God van volkomen zaligheid. Dat wij niet op zullen gaan in de dingen van deze wereld. Dat wij niet op zullen gaan in de gezelligheid. Als we in de familiekring bij elkaar zullen zijn. Wat op zichzelf genomen niet verkeerd is. Maar juist wij. Wij die de boodschap al zo lang mogen horen. Met onze kinderen. Hebben de roeping om aandacht te geven aan dat grote wonder. Om daar stil bij te zijn. Een ogenblik stil bij te staan. Maar meer dan alleen stil zijn en stilstaan, Heere. Maar dat er een behoefte mag komen om Hem te mogen leren kennen. Want Hem te kennen, dat is de zaligheid te kennen. Hem te kennen is Hem te eren. En Hem te eren, dat is de Vader te eren. Want uw woord zegt het heel duidelijk, die de Zoon eert, die eert de Vader. En die de Zoon niet eert, die eert de Vader ook niet. Want het is een geschenk van u, o God, de Vader. Wat een wonderlijk geschenk, dat gij uw enige liefde Zoon gegeven hebt. Opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, wij bidden u in het bijzonder, misschien is er een in ons midden die voor het eerst in de kerk zit, of gij met hem of haar wil zijn. En dat zij mag voelen wat kerstfeest betekent. En Heere, geef toch dat we ook oog hebben voor de arme wereld om ons heen. Die opgaat in allerlei dingen die niets te maken hebben met de armoede waarin u, Heere Jezus, neergelegd bent. Heere, geef toch vrijmoedigheid om te getuigen, zoals de herders dat mochten doen. En zij maakten al onbekend wat zij van dit kindeke gezien en gehoord hadden. Want het is toch de moeite waard om die boodschap door te geven en telkens weer opnieuw. En wij bidden u of gij ons daar ook uw Heilige Geest in wil schenken. In het bijzonder als uw knecht, dat hij de bazuin van het evangelie aan zijn mond mag nemen. En dat het een troostboodschap mag zijn voor de bedroefden van hart in ons midden. En dat een ogenblik het kruis, de moeite en het verdriet, ook even een ogenblik aan de kant gezet mag worden. Dat kunnen wij niet, o Heere, maar dat kunt u wel. Dat we even ontlast zullen worden. En dat we een ogenblik zullen stilstaan bij het grootste kruis dat hij gedragen heeft. Dat het hout van de kribbe daar reeds van getuigde. En dat we de weg van de smaadheid en van de vervolging zullen in moeten gaan. Omdat uw woord het zo duidelijk zegt. Dat uw volk en kinderen leren de voetstappen van Christus te drukken. Zoals de wijzen uit het oosten dat moesten leren. En toen zij een andere weg insloegen dan de weg die Herodes hen had aanbevolen. Ja, had bevolen. Te doen, een weg tegen de duivel in, de weg tegen het vlees in, een weg tegen de wereld in, maar wel een weg die de voetstappen van Christus leert drukken, om te sterven aan alles wat niet van hem is, en om dat leven te leven, dat uiteindelijk het eeuwige leven is, en dat smeken wij u om Jezus wil, amen. En dan zingen wij Psalm 132, daarvan de versen 1, 3, 4 en 6. Psalm 132, vers 1. Gedenk aan David, aan zijn leed. En vers 3. Tot ik een rustplaats voor de Heer gevonden heb, te zijner eer waar Jacobs machtige verkeer. En hij naar mij gemaakt bestek zijn vaste woningen betrek. En het vierde en ook het zesde en het zevende vers. De Heere zegene u en uw gaven. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 45, vers 1. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Want ja, gemeente, jongens en meisjes, wat zou dat toch groot zijn als we daartoe verwaardigd mogen worden. Het schoonste lied van een koning zingen. Wie zingen er mooie liederen, jongens en meisjes? Dat zijn de engelen. Maar wie zingen het schoonste lied? Dat is toch een arme zondaar die gered mag worden. Dat is het hoogste lied. Want die mag zingen van Gods genade. En wat is het toch een blijdschap als er een koning geboren wordt. Ik weet dat nog, jongens en meisjes, dat koning Willem-Alexander geboren werd. Dat was in 1967. Was de dominee dus 6 jaar oud. En toen kregen we allemaal een heel mooi wit tegeltje. En op dat tegeltje stond een tekening in het oranje van een wieg. En boven die wieg een mooie kroon. En daaronder zijn naam. En wij vonden dat echt geweldig dat we dat tegeltje kregen. En ik voel het nog een klein beetje in mijn hart wat ik toen ook voelde. Want wij hadden tot nu toe een koningin, dat was koningin Juliana. En dan zou daarna koningin Beatrix komen. En dan daarna, dan zou er een koning komen op de troon. En toen dacht ik, dat is echt geen leugen wat ik nu zeg. Ik hoop dat ik dat nog mag beleven. Wat zal dat wat zijn als er een man op de troon zal zijn, als er een koning op de troon zal zijn. Zo blij waren wij met de geboorte van Willem-Alexander toen de tijd, als kinderen. Heel de school kreeg zo'n tegeltje. Maar hoeveel te meer zou het blijdschap bij ons moeten zijn. Nu de koning der koningen geboren is. En dat al meer dan 2000 jaar geleden. En dat hij op de troon zit. Als waarachtig mens en rechtvaardig mens. En als waarachtig God. En dat hij daar zit op zijn troon. En dat hij vanaf zijn troon alles regeert. Want dat doet God. God die regeert alles. Dat zien we juist ook in deze heilsgeschiedenis zo duidelijk getekend. Toen koning Willem-Alexander geboren werd, jongens en meisjes, toen werd er weer geschiedenis, vaderlandse geschiedenis geschreven. En dat wisten de geschiedenisschrijvers pas toen het gebeurd was. Toen konden ze daar pas iets over schrijven. Maar zo is het met de heilsgeschiedenis niet. En zelfs met de wereldgeschiedenis niet. En met de geschiedenis van u en mij ook niet. God die weet dat al. En we willen dan ook vanuit God de kerstgeschiedenis met elkaar bekijken. En dan luisteren we naar God schrijft geschiedenis met betrekking tot de geboorte van de Heer Jezus. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de geschiedenis van de wereld. De geschiedenis van het heil. En de geschiedenis van de mens. God schrijft geschiedenis. Rond de geboorte van de Heer Jezus. De geschiedenis van de wereld, van het heil. En van de mens. Ja, daar zit die grote keizer. Op zijn troon. Hij heet Augustus. Nee, dat is niet zijn naam die hij gekregen heeft toen hij geboren werd. Toen noemden zijn vader en moeder hem Octavius. Maar die naam, die heeft hij later zelf zich aangemeten. Augustus, dat betekent de heerlijke. Deze grote keizer die werd vergoddelijkt in het Romeinse Rijk. Hij was de aangenomen zoon van Julius Caesar. De bekende keizer die met veel bloedvergieten het Romeinse Rijk had uitgebreid. En nadat dat gebeurd was, volgde Augustus hem op. En onder de regering van Augustus had het Romeinse Rijk haar hoogtepunt bereikt. Er heerste vrede, ook aan de grenzen. Er werd geen oorlog meer gevoerd. Er heerste welvaart. En Augustus, de machthebber, die liet zich eren als een god. Eén keer per jaar moesten de mensen dan zeggen: Keizer Curios. En dat betekent: de keizer is de Heere. En wee het gebeente als je dat niet zei, dan werd je gestraft. En hij wilde dat ook duidelijk tonen, dat hij de Heere is, de Curios van zijn Rijk. En hij gaf het bevel dat alle mensen moesten in beweging komen en moesten naar hun geboorteplaats gaan om zich daarin te laten schrijven, zodat hij precies kon tellen hoeveel onderdanen hij had. En dat hij precies kon berekenen hoeveel belastinggeld hij binnen zou krijgen als iedereen zijn of haar belasting betaalde. En hij had zijn rijk verdeeld in verschillende provincies. En een van de provincies, dat was de provincie waar Cyrenius stadhouder van was, de provincie Syrië. En onder die provincie daar viel Judea onder, een landstreek in Palestina. En zo komt heel de wereld in beweging. Kijk eens wie daar ook lopen, jongens en meisjes. Daar lopen Jozef en Maria. Zij moeten ook in beweging komen. En Maria is hoogzwanger. Want ja, ze hadden het bericht gehoord en zij moesten wel. Eigenlijk konden ze niet. Eigenlijk was het onverantwoord. Immers Maria zou bijna bevallen. En om dan die grote reis te maken. En bovendien was het landschap ook niet makkelijk. Het liep namelijk van laag naar hoog. Dus ze moesten vaak ook klimmen. Het was een moeizame tocht van 140 kilometer lang, die te voet afgelegd is, want Jozef en Maria waren heel arm. Ja, alles moest in beweging komen van Augustus. Nee. Daar zat God achter. God die alles leidt, ook de wereldgeschiedenis. Ook de groten van deze aarde. Omdat God van eeuwigheid al een heilsplan had klaargemaakt. En omdat God alles al klaar ziet liggen. En hij wist de datum. Hij wist het jaartal. Hij kende de omstandigheden. En vanuit zijn godsregering brengt hij alles in bewegingen. Je kunt het net vergelijken met een grote klok, jongens en meisjes, waar allerlei radaren in zitten. En als je dan alles in beweging zou zien, dan zeg je: het klopt allemaal. En zo is het eigenlijk ook met de godsregering. God zorgde ervoor dat Jozef en Maria naar het zuiden toe gingen, naar Bethlehem toe gingen. Dat is immers de geboorteplaats van David, waar Jozef van afstamde en ook Maria. En God zorgde ervoor dat die grote Augustus, als een klein mannetje in de ogen van God, gebruikt zou worden om zijn plan uit te voeren. En dat heeft hij meerdere keren gedaan in het Oude Testament. Meerdere keren heeft hij zorg gedragen voor het koninklijk geslacht. Denk aan het plan van de goddeloze koningin Athalia, die van plan was om het hele Davidshuis uit te moorden. En dat de kleine Josia gered werd. En denk aan het gemene plan van Haman in de dagen van koning Ahasveros en koningin Esther, dat hij alle Joden van plan was om uit te roeien. Maar dat God dat plan verijdelde. En denk aan koning Kores, die toestemming gaf dat het volk weer terug zou gaan naar het beloofde land. Daar zat God achter. Daar zat het koninkrijk der hemelen achter. Vanwege de koning die komen zou. Loopt de Heere niet uit de hand, ook niet vandaag aan de dag, gemeente, bij alles wat er gebeurt in deze wereld. Bij alles wat er beraamd wordt door de groten van deze aarde, hoeft de kerk des Heren niet bevreesd te zijn. Echt niet. Maar mag de kerk des Heren letten op de grote Godsregering, hoe hij alle dingen leidt en dat hij zijn koninkrijk doet komen op deze aarde. En dat zien we in onze tweede gedachte, de geschiedenis van het heil. Als Jozef en Maria daar dan naartoe gaan, dan komen ze aan in Bethlehem. En dan spreekt die plaatsnaam niet waar. Bethlehem is echt een plaats in de heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis is duidelijk te onderscheiden van de wereldgeschiedenis. De heilsgeschiedenis vinden we vooral in de Bijbel. En de wereldgeschiedenis staat in dienst van de heilsgeschiedenis. Je zou de heilsgeschiedenis de rode lijn kunnen noemen door de wereldgeschiedenis heen. En daar valt ook Bethlehem onder. Bethlehem lag 7 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Er is ook nog een andere plaats Bethlehem, maar het gaat hier om het Bethlehem ten zuiden van Jeruzalem. Bethlehem was al bekend in de dagen van de aartsvader Jacob, waar hij zijn vrouw Rachel heeft begraven aan de weg naar Efrata toe. Bethlehem is bekend in de dagen van Rut en van Boas, waar Boas zijn akkers had, waar Boas en Rut de voorouders zouden worden van David, waar David ook geboren is. Bethlehem wordt de stad Davids genoemd, omdat daar David geboren is, maar ook omdat de grote zoon van David daar geboren zou worden. Zoals de profeet Micha dat heeft geprofeteerd, jongens en meisjes. En gij Bethlehem Efrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. God schrijft geschiedenis in Bethlehem, omdat daar de Messias geboren wordt. In Bethlehem, in het broodhuis. Zo is de betekenis van die naam, broodhuis. Vanwege de vruchtbare streek. Ik ben er in het voorjaar geweest, gemeente, het is prachtig. Prachtig om te zien, de velden van Efrata. En daar waren de akkers van Boas, die volop vrucht droegen. Daar waren de grazige weiden, waar David zijn schapen naartoe bracht. Prachtig om te zien. En daar is hij neergedaald als het brood uit de hemel. Ja, geliefde gemeente, wanneer we Johannes 6 lezen, dan lezen wij in de grondtekst woorden die niet mis te verstaan zijn. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald, zegt de Heer Jezus. En er staat een woord in het Grieks dat betekent eigenlijk: ik ben het brood des levens dat voor de voeten van de mensen neergelegd is. Daar moet je eens over nadenken. Hij is niet verre van ons, gemeente. Nabij u is het woord. Ja, in uw mond is het woord. De Heer Jezus heeft het gezegd: voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Dat doet de wet niet. De wet die veroordeelt mij. De wet die verdoemt mij. De wet die wijst ook de weg der verlossing niet aan. De wet doet de mens vastlopen, gemeen. Maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. En let erop hoe het er staat, hè. Hij geeft het u. Tegenwoordige tijd. Dat is een ontzaglijke zaak, geliefden. Dat rechte geestelijke voedsel dat u en ik nodig hebben om daadwerkelijk het eeuwige leven te ontvangen. En dan zegt de Heer Jezus: want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Namelijk om de uitverkoren kerk dat eeuwige leven te schenken. Daarom is Hij nedergedaald. Daarom heeft Hij zichzelf vergeleken bij dat brood. En wat zegt de schare dan? En wat zegt Barendrecht dan? Zij aan zeiden: Heere, geef ons altijd dit brood. Ze zeiden het eigenlijk precies zoals de Samaritaanse vrouw ook zei: van Heere, geef mij van dat water. Want dan hoef ik niet meer te putten. Ze verstonden het niet, gemeente. Ze dachten echt ook weer terug aan gisteren. Gisteren hadden ze namelijk gegeten van de wonderbare spijziging. En toen dachten ze: zo'n koning willen we. Zo'n koning die voedsel verstrekt. Brood en spelen, zoals Augustus dat doet. Ze verstonden het niet, gemeente. Verstaan wij het? Hoe reageert de Heer Jezus daarop? De Heer Jezus zegt: en Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens dat uit de hemel komt. En die tot mij komt, zal geen zins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Dan wijst hij aan waar het op aankomt, gemeente. En dat is dat hongeren en dat dorsten naar dat brood des levens. En wat is dat? Dat hongeren. Dat dorsten. Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Die in mij gelooft. Die in mij vertrouwt. Die het leven buiten zichzelf leert zoeken in mij. Dat is dat hongeren en dat dorsten naar de gerechtigheid. Gemeente, dat is ontzettend belangrijk om daarnaar te luisteren. Nu we samen kerstfeest vieren. Jongens en meisjes. Wat is dat? Honger hebben. Dat weten wij niet. Wat dat is. Misschien dat je op een goede dag wel eens een keer zo thuisgekomen bent en dat je zegt: maar ik heb zo'n honger, kan ik alvast niet wat krijgen. Maar echte honger, dat heb je niet. Echte dorst. We leven in een welvarend land. Maar het gaat hier om de honger naar Christus gerechtigheid. En zeg nou eens eerlijk, dan zijn we vanmorgen naar Gods huis gegaan. Om kerstfeest te vieren. En heb je nou een honger naar de Heere Jezus? Nou eerlijk zijn. die nou een honger naar het brood des levens, dat uit de hemel is neergedaald. Naar de gerechtigheid van Christus. Weet je wat honger is? Honger, dat is een onstuitbare drang in je naar eten. Een onrustige zoektocht naar eten. Zoals mensen dat doen die echt honger hebben. Die zoeken de vuilnisbakken af om eten. Die zwerven door de stad om eten. Die gingen in de oorlog Rotterdam verlaten en die gingen de polder in om eten. En ze hadden pijn in hun maag omdat zij geen eten hadden. Want ze honger hadden. Is hier ook een tobber in ons midden. Die zo hongert en dorst naar de gerechtigheid van Christus. Wat is dat dan? Nou, dat is dit, gemeente. Dat je onstuitbare drang hebt in je ziel gekregen. Dat je weet dat je met God verzoend moet worden. Dat je dat weet. Dat de Heere dat heeft laten zien. Dat je vanwege je zonde en schuld voor God niet kunt bestaan. En dat je niet anders roept in je binnenst. Nee, dat schreeuw je niet uit hoor. Maar dat is van binnen een knagend gevoel. Mijn zonde, Heer. Mijn zonde, ik kom om. Ik kom om, ik ga verloren. En dat naar recht. Heer, ik kan voor u niet bestaan. Heer, is er nou nog doen aan? Heer, ik zal voor eeuwig verloren gaan. Ik zal voor eeuwig omkomen en dat naar recht. Heer, nou is het kerstfeest. En daarin wordt toch verkondigd dat er een zaligmaker is. Die naar deze wereld gekomen is. Die zichzelf heeft neer laten leggen in Bethlehem, in broodhuis. Die zichzelf heeft geopenbaard als het brood des levens. Heer, dat ik tot daar gebracht mag worden. Bij dat broodhuis. Honger en dorst naar de gerechtigheid. Want ik heb gehoord dat hij gekomen is. Dat hij geboren is. De blijdschap der wereld. De zaligmaker der zondaren. Voel je, gemeente. Dat is dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En zij zullen verzadigd worden. Kijk, de schare haakte af toen de Heer Jezus begon over het eten van zijn lichaam en het drinken van zijn bloed. Toen haakten ze af en ze zeiden, deze reden is hard. Deze reden is moeilijk te vatten. Wie snapt dat nou? Ja, dat is voor de natuurlijke mens een onbegrijpelijke zaak, gemeente. Maar dat is voor een arm en een verloren zondaar. Die grote verborgenheid die aan hem geopenbaard moet worden. Dat hij zegt, Heer, ik ben blind in hemelsweeg, ik zie het niet. Open mijn blinde ogen daar toch voor. En wilt u mij toch gaande maken naar Bethlehem. Vandaar ook onze derde gedachte, gemeente, de geschiedenis van de mens. Dat gaat de Heer uitwerken in de ziel. De geschiedenis van de mens. De geschiedenis van de mens begint in het paradijs, dat weten we allemaal, gemeente. Daar heeft God de mens neergezet. Echt als een volmaakt mens. Daar mankeerde echt niets aan, jongens en meisjes. Adam en Eva hadden echt geen zonde in zijn hart. Ze hadden een vrije wil om God iedere dag te dienen, overeenkomstig zijn heilige wet. Hij had de wet in hun harten ingeschreven. Ze hoefden die niet uit hun hoofd te leren. Dat ging als vanzelf. Zij huppelden iedere dag van zielenvreugde. Als zij de bomen zagen bewegen en God kwam op bezoek. Zij verblijden zich in God hun schepper. Gemeente, dat doel, dat zijn we kwijtgeraakt. We zijn doelmissers geworden. We zijn in de zonde gevallen. We hebben ons laten verleiden door de duivel. En nu ligt de mens daar in zijn verlorenheid. En hij kan zichzelf niet meer opkrabbelen tot dat hoge doel. Wat hij ook voor pogingen doet.
Als hij probeert om godsdienstig te gaan leven en hij probeert om de wet te gaan leven, hij zal nooit meer terugkomen in dat grote, hoge doel van dat beeld Gods. En toch eist God dat op. Toch wil God dat terug. En dat is nou zijn heilsplan. Daar heeft hij zelf nou die weg voor uitgedacht. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld van de mens. Echt waar. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dan zendt hij zijn zoon. En die neemt ons vlees en ons bloed aan, gemeente. Met het grote doel om dat beeld van God weer te herstellen. Zodat de Vader een vermaak heeft in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Zodat de Vader een vermaak heeft in de mens. Zodat er blijdschap in de hemel is. Blijdschap bij de engelen. En ook blijdschap bij dat arme verloren zondaarsvolk. Wanneer zij op Christus mogen zien. Het geschiedde, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. Dagen zijn vervuld. De volheid des tijds is aangebroken. Heel het Oude Testament was in verwachting van de Heere Jezus Christus. Hoogst zwanger. En de tijd rijpte. Na een lange tijd van duisternis tussen het Oude en het Nieuwe Testament kwam opeens dat licht der wereld. In de volheid des tijds heeft God zijn Zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Kijk eens, jongens en meisjes, wat een prachtige puzzel. Ik zal eens even een stukje pakken. Ik zie op dat puzzelstukje Jesaja 7 vers 14 staan. Zie, de maagd zal zwanger worden. Was Maria een maagd? Ja toch? En zij zal een zoon baren. Kregen ze een jongetje? Ja toch? En hij zult zijn naam heten Immanuel. We leggen dat stukje neer in Bethlehem. De maagd Maria. En we pakken even een puzzelstukje uit het Nieuwe Testament, Galaten 4 vers 4. Dat schrijft dat hij uit een vrouw geworden is, echt geworden, tot mens geworden, onder de wet. Onder de wet van de ceremoniën, al de offers, al de ambten, profeet, priester en koning. Onder de wet van de zeden, de 10 geboden. Dat betekent dat hij zich daaraan onderwerpt. Kijk, dat is dat weer een puzzelstukje. We leggen het in Bethlehem. Dat hij dat vervult. Hij is die beloofde profeet. Hij is die enige hoge priester en de allerhoogste koning. Daar ligt hij in Bethlehem. Hij is dat lammetje dat afgezonderd werd in het Oude Testament, jongens en meisjes, en 4 dagen in huis gehouden werd, zodat je eraan gehecht werd. En daar ligt hij in een beestenstal. Daar ligt hij in de kribbe. Hij is het lam Gods, dat de zonden der wereld zal wegdragen, gemeente. Hij gaat die wet volkomen gehoorzamen, volkomen vervullen. Die wet is heilig, die wet is goed, die wet is van de Vader. En nu gaat hij zich openbaren als de vreugde van zijn Vader, in de gehoorzaamheid aan de heilige wet van God, zodat de Vader een blijdschap in hem heeft, terwijl hij daar bezig is rond te wandelen op de aarde, in volkomen gehoorzaamheid, om zo dat voor zijn volk te doen. Ja, hij gaat naar het kruis, om daar gestraft te worden voor onze zonden, geliefde gemeente. Om zo een weg te banen naar het Vaderhart, om op te staan uit de doden, ten hemel te varen en zijn kerk mee te nemen, die hij losgekocht heeft. En zo dat voor de Vader te presenteren. Dat begint in Bethlehem, hoor. Gemeente, dat doet hij nou ook in het hart van een zondaar die dat bevindelijk beleeft. Gaat hij die weg banen in je hart. Plaats te maken voor de Heer Jezus. Hij gaat je onderwijzen waar jouw geschiedenis begint. In het paradijs. Goed en naar Gods evenbeeld geschapen. En uit zijn gemeenschap gevallen. Weet u wat dat betekent, gemeente? Uit Gods gemeenschap gevallen. Dat is de hel. De verlorenheid. Dat is het diepste ongeluk. En dat door eigen schuld. Gaat hij ons aan ontdekken. Daar geeft hij mij een levend gevoel van. Vroeger zeiden ze, die en die is in zijn ongeluk gezet. Snappen jullie dat nog, jongens en meisjes? Wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat je je echt ongelukkig gaat voelen. En dat je ongelukkig over de aarde gaat. Waarom? Omdat je verkering uit is? Nee. Omdat je geen winst gemaakt hebt dit jaar? Nee hoor. Omdat je ziek bent geworden? Nee, nee. Maar omdat je God kwijt bent. Is hier zo'n ongelukkige stakker in ons midden? Die zo over de aarde gaat en die zegt, ik ben God kwijt, dominee. En dat ik voel wat het is om hem te missen en niet te kunnen missen. En dat er een sterke drang komt om nou God weer terug te mogen krijgen. God terug te krijgen in je hart, dat is alles zo gemeen. Echt waar. Kijk, en dat kan nou alleen als Christus in je hart geboren wordt. Want anders kan God er niet wonen, gemeen. En daarom gaat hij die weg banen. Gaat hij mij ontdekken aan mijn diepe verlorenheid. Buiten Christus. Gaat hij mij ontdekken aan mijn schuld tegenover God. Die ik niet kan betalen buiten Christus. Dat wordt een werkelijkheid in mijn leven. Dat wordt een verlegenheid. Dan ga ik iets van die verlegenheid van God gevoelen. God was niet verlegen hoor. Maar om het een klein beetje over te brengen. Dat God met eerbied gesproken zegt, hoe zal ik een arm verdoemelijk zondaar weer terugkrijgen in mijn gemeenschap? Hoe zal dat kunnen? Hoe zal dat gaan? Terwijl ik hem moet verdoemen, terwijl ik hem moet straffen. Ik moet mijn toorn uitblessen op het menselijke vlees. Het kan niet anders. gaat het al een beetje voor je leeg. In de schemer van je verlorenheid. Dat je voelt wat een wonder het is, gemeente, dat de Heer Jezus mijn vlees en bloed heeft aangenomen. Dat de Heer Jezus mens geworden is. Een rechtvaardig mens geworden is. Dat Hij zegt, Vader, als ik het nu eens zal doen. Wat mens worden. Kijk, zo is het natuurlijk niet gezegd, begrijp me goed. Maar om het een klein beetje over te brengen, gemeente, om dat gevoel te krijgen, Gods geest mogen ons daar inleiden, in dat heilgeheim, in dat diepe heilgeheim van de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Dat geweldige, dat heerlijke van kerstfeest, gemeente. God geopenbaard in het vlees. Om zo de toorn van God te blussen op mijn vlees. Op mijn lichaam. De hitte van Gods gramschap is geblust. En dat zo Gods barmhartigheid zich ontluikt. Daar in de stal van Bethlehem. Gods oneindige liefde. Gods oneindige goedertierenheid en genade. Die fontein die geopend wordt. Tegen de zonde. En tegen de ongerechtigheid, gemeente. Kijk, en dan baant de Heer. Door de belofte. Door de adventsbelofte. Een heilige verwachting. Psalm 130. Een levende hoop. Dat hij geboren gaat worden. In mijn ziel. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En legde hem neder in een kribbe. Omdat voor hen lieden geen plaats was. Ja, jongens en meisjes, als Maria en Jozef Bethlehem binnenlopen, dan is het druk in Bethlehem. En ze zoeken een plaatsje. Waarschijnlijk is het zo dat als ze bij een herberg komen, dat het een herberg is met een hele grote gemeenschappelijke ruimte waar de mensen dan een nachtje door konden brengen. En je kunt je dat wel voorstellen, een hele grote hal, iedereen heeft zijn bagage bij zich. En allemaal hebben ze een plekje in die grote hal. Maar ja, je kunt in zo'n grote ruimte natuurlijk niet bevallen. Dat kan natuurlijk niet. Omdat voor hen lieden geen plaats was, in de herberg staat er. Dus ze werden doorverwezen naar een plekje waar ze dan samen waren, waar ze alleen waren. En dat was in een stal. Die was leeg. En daar gebeurde het grote wonder. Dat hij daar in armoede ter wereld werd gebracht. Ja, gemeente, dat is onuitsprekelijk. En dan staat er en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Hij is de erfgenaam van David. Hoor je het? Ze had natuurlijk geen kinderen. Ze was maagd. Maar haar eerstgeboren zoon, dat betekent de erfgenaam, het koningshuis. Er is een koning geboren. De koning der koningen is geboren. De meerdere David, de grote Davidszoon. Hij zal regeren van zee tot zee. Hij zal de overwinning behalen op de machten van de boze geliefden. De geschiedenis van de mensheid. Van de mens, Christus Jezus. En zij baarde. Hoe deed zij dat? Ja, dat weten de moeders in ons midden wel, met veel pijn en met veel moeite. Jazeker, met alle krachten die zij in zich had. Maar zij baarde dat zeker door het geloof. Omdat zij het woord van God had omhelst. Wat de engel des Heeren had gezegd. En de Heilige Geest zal over u komen, Maria. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom dat Heilige, dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En geen ding zal voor de Heer onmogelijk zijn. Een uniek wonder, gemeente. Een unieke geboorte. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ja, zij baarde de middelaar. Zo mag zij ook hier de moeder des Heren zijn. Zoals het Oude Testament verlangde naar de geboorte van de middelaar. Zo zal het Nieuwe Testament ook telkens verlangen dat in de bediening van het evangelie de middelaar geboren wordt in het hart van iemand die zegt: dominee, ik moet het eerlijk zeggen. Vanmorgen hier in de kerk, er is overal plaats voor, maar niet voor Christus. Dat moet je natuurlijk niet zomaar met je lippen zeggen, hè. Maar beleef. Want dat beleeft een mens, hoor. Als hij afgesneden wordt van zijn Adams natuur en van de dode werken van de wet, gemeente, dan opent de Heilige Geest zijn ogen voor de zonde van het ongeloof. Dat er geen plaats is voor Christus in de ziel. Dan opent de Heilige Geest mijn ogen voor de vijandschap tegen de Heer Jezus. Dat ik net zo schijnheilig ben als Herodes, die zegt: als jullie hem gevonden hebben, dan moeten jullie vertellen waar hij is. Dan ga ik ook naar hem toe en dan ga ik hem ook aanbidden. Nee. Dan ga ik dood. Ja, gemeente, echt hoor. Maar dan toch het wonder. Als de Heilige Geest dan die armen des geloofs geeft. Om toch te ontvangen. Ja, om hem te ontvangen. Door een waar geloof. Kijk, daar heb je het. Dat geheim. Dat Simeon mocht beleven. Als Simeon eruit zag. En dat hij Christus in zijn armen mocht ontvangen. Kijk, en daar ziet nou die Nieuwtestamentische kerk naar uit. Door de prediking van het evangelie wordt Christus neergelegd in de armen, in de bedelaarsarmen van een verloren zondaar, die ertoe verwaardigd wordt om door het geloof hem te mogen sluiten in zijn hart. In die beestenstal, dominee. Ja, in die beestenstal. Om daar te wonen en daar te gaan werken. Ja, ze wond hem in doeken. Hij moest ook beschermd worden, jongens en meisjes. Hij kwam naakt ter wereld. En dat was de ouderwetse manier natuurlijk om een baby in te wikkelen in doeken. Kijk, en daarin openbaart hij zich, geliefd. In zijn armoede. Dat hij om uwentwil arm geworden is, terwijl hij rijk was. Opdat hij u in uw armoede rijk zou maken. Kijk, en wat is nou het evangelie, gemeente, van deze ingewikkelde zaligmaker? In doeken ingewikkeld. Dat is dat hij een verborgenheid is voor de mens. Zo zingt Paulus daar ook van in de Timotheusbrief. Deze verborgenheid is groot. God geopenbaard in het vlees. Kijk, en dan moeten die doeken, die moeten eigenlijk weer open gedaan worden. Dat is de taak van een dienaar des woords, gemeente. Voor dat arme verloren zondaarsvolk. Als zij voor het eerst in hun leven kerst hebben mogen vieren. Dat zij daar door het ware geloof op hem hebben mogen zien. Dan is er nog zoveel te leren en zoveel te onderwijzen van hem. Dan is hij nog zo verborgen, gemeente. Dat de dienaar des woords geroepen is om die doeken weg te halen en te prediken. Wat dat wil zeggen, dat hij naakt ter wereld gekomen is. En dat hij als een dakloze over de aarde zal gaan en dat hij naakt aan het kruis zal gaan hangen. Wat dat betekent, dat hij aan het recht van God moet voldoen en dat hij daaraan voldaan heeft, gemeente. Om daarin nou ingewijd te mogen worden. Daar is de Heilige Geest voor nodig, gemeente. Wordt natuurlijk wel gepredikt. Denk aan de catechismus. Heerlijke stof is dat. Kostelijk. De gang van de borg. Wordt ons gepredikt. Maar het moet aan je geopenbaard worden, gemeente. Door de verlichtende werking van de Heilige Geest. En dat doet de Heere altijd door plaats te maken in je hart. Telkens weer zul je ervaren dat er van nature geen plaats is in mijn hart voor die borgenmiddelaar. Dat er plaats gemaakt moet worden voor die borgenmiddelaar in mijn leven. Zodat die borgenmiddelaar hoe langer hoe meer gestalte gaat krijgen in het zielenleven. En dat hij hoe langer hoe meer gaat schitteren voor het zielenoog. En dat hij hoe langer hoe meer laat zien dat hij daar in de Vader verheerlijkt. En dat het waar is wat de Zoon zelf ook zegt. Die de Zoon niet eert, die eert de Vader niet. Maar die de Zoon eert, die eert de Vader. Ja, gemeente. Als Christus dan geboren wordt in je hart, dan gaat hij zelf ook Christus baren. Zo zegt hij, dominee Abraham Hellenbroek, in een voortreffelijke preek over Jesaja 9, vers 5. Kind is ons geboren. Dat is misschien wel het meest duidelijke kenmerk, of hij geboren is in uw hart. Wat dan, dominee? Of je zelf Christus gaat baren. Of jezelf die vrucht gaat baren. Die vrucht van het nieuwe leven, gemeente. De kracht van Christus' geboorte in je hart zich openbaart in de ontluiking van dat nieuwe leven. Zodat je de voetstappen van Christus mag drukken. Dat was ook het beste bewijs, gemeente. Bij de wijzen uit het oosten. Dat ze kinderen Gods waren geworden. Het bewijs was nog niet echt dat ze zeiden, we zijn hier gekomen om hem aan te bidden. Want dat zei Herodes ook, we zullen hem aanbidden. Het beste bewijs was nog niet dat zij het woord hadden gekregen, dat zij naar Bethlehem moesten komen. Het beste bewijs was nog niet zozeer dat zij goud, wierook en mirre gaven. Als je terugblikt, ja, dan zeg je: de merktekenen waren er al, maar het beste bewijs was de keuze die toen openbaar kwam. Dat ze met gevaar van hun eigen leven een andere weg kozen. Uit liefde tot die koning der koningen. En omdat ze zagen dat daar die Edomiet op de troon zat. Die duivel. Die oude koning. Daarom weg wereld. Weg schat. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigendom ik door genade ben. Amen. Gebed. Heere, u bent het zo waard om een dag af te zonderen. Om stil te staan bij dat grote heilsfeit. Ja, u bent het zo waard om ons ganse leven af te zonderen. Tot eer van u. Zonder het af. Neem ons in, o Heere. Vervul ons toch met verwondering. Vervul ons toch met die eeuwige liefde Gods. Met verootmoediging. Wat hebt u toch bewogen, o Heere. om naar zondaren om te zien. Eeuwige barmhartigheid. Het eeuwige welbehagen van u. Heere, we kunnen er slechts van stamelen. Heere, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn in het leven van degene die u lief hebben. Om dat volmaakt te mogen en te kunnen doen. Maar zou u er ons iets van willen geven? Zou u er ons een beginsel van willen geven? Om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij de lofzang van Simeon vers 1 en 2. Ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.